Welkom bij Radio Maria. Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars, van harte welkom in ons programma Het Inzicht. Alles draait rond geld. Dat werd nog maar eens duidelijk met baby Pia. Er was namelijk 1,9 miljoen euro nodig om de zieke baby te laten behandelen. Hartverwarmend was het toen zoveel Vlamingen reageerden op de sms-actie van de ouders van Pia. Het nodige geld was op 2 dagen binnen. Geld is overal. Soms maakt het onmogelijke dingen mogelijk. Het symboliseert ook macht. Het verlangen om meester te zijn over zijn leven, om van niemand afhankelijk te zijn, om met niemand te moeten rekening houden tenzij met zichzelf, wordt slim benadrukt in advertenties, kranten en programma's over welzijn. Recht hebben op floreert langs alle kanten, zelfs met inbegrip van het recht op een kind. Op een commerciële beurs rond draagmoederschap in ons land bleek dat homostellen een kind kunnen bestellen voor 100.000 euro. Geld, recht hebben op, controle hebben over zijn leven, het gaat allemaal samen. De smartphone is voor heel wat mensen een dagelijks instrument, vooral effectief om de eigenaar ervan te troosten, dankzij allerlei geïnstalleerde applicaties, zodat men inderdaad de indruk krijgt controle te hebben over zijn leven, zijn bankrekening, het aanschakelen van zijn verwarming, de videobewaking van zijn huis, zijn tieners, de laatste mails, informatie, alles is onder controle. Met de camera van je smartphone kun je bovendien elke gebeurtenis en elk evenement vastleggen. Je kunt reporter spelen, alsof het belangrijk was dit moment vast te leggen. Vastleggen om er zeker van te zijn dat er niets verloren gaat. Tegenwoordig wordt alles verkocht en gekocht. Zowel consumentenproducten, diensten als lichamen, in bepaalde landen zelfs organen, zij het op de zwarte markt. Een gratis dienst of een gratis aanbod wordt verdacht. Het verlenen van een dienst lijkt soms zelfs op zwart werk. Geld is overal. Maar de ongelijkheid tussen armen en rijken wordt steeds groter. Volgens de Bloomberg-ranglijst zagen de 500 grootste miljardairs in 2017 hun fortuin aanzwellen met $1 triljoen. Geld is aanwezig in de hoofden van diegenen die altijd meer willen om hun financiële zekerheid te waarborgen, voor sociale erkenning, om een aanzienlijke erfenis na te kunnen laten. Maar geld is ook aanwezig in het hart van diegenen die in nood zijn, en dat is erg begrijpelijk. Er zijn mensen die heel weinig geld hebben en die op de 15e van de maand, of misschien zelfs al op de 10e, moeten lenen om rond te kunnen komen tot op de volgende betaaldag. En dat omwille van werkloosheid, gebrek aan vorming, echtscheiding, ziekte of handicap. Zeker, sociale minima verminderen de gevolgen van geldgebrek. Maar al te vaak zijn het mensen die geen armoede kennen, die haar loven. Rijken worden vaak door geld gedomineerd in de zin dat ze er slaaf van zijn. Maar geld kan ook een obsessie worden in de hoofden van die veel minder rijk zijn. Populaire wijsheid geeft aan geld allures van een brand. Zegt men niet dat men aan geld zijn vingers verbrandt, of dat al zijn geld in rook is opgegaan? Zouden dit misschien toespelingen zijn op de vlammen van de hel? Nochtans verwerpt het Oude Testament het geld niet, maar wel het slecht gebruik ervan. Een middeleeuwse rabbijn vertelde in zijn tijd een leerrijk verhaal. Een man, wiens hart door rijkdom verhard was, zocht eens een rabbijn op in de hoop opnieuw levensvreugde te vinden. De rabbijn zei hem: "Kijk eens door het venster en zeg me wat je ziet." De man antwoordde: "Ik zie mensen komen en gaan in de straat." "Goed," zei de rabbijn, die daarna de man een spiegel voorhield en hem vroeg: "Kijk in deze spiegel en zeg me wat je ziet." "Ik zie mezelf," zei de man. "Zie je de andere mensen niet meer?" vroeg de rabbijn. "Nee," zei de man. "Bedenk," hernam de rabbijn, "dat het venster en de spiegel van hetzelfde materiaal gemaakt zijn, van glas. Maar om een spiegel te maken, wordt het glas aan de achterkant bedekt met een heel dun laagje zilver. Wanneer zilver tussen de mensen en jou geplaatst wordt, dan zie je de anderen niet meer, dan zie je alleen jezelf." In het Oude Testament wordt rijkdom niet verworpen. Integendeel, het is een teken van goddelijke zegen. Abraham was een rijk man die zeer veel vee, zilver en goud bezat, lezen we in het boek Genesis. Zo ging het ook met Salomo. In het eerste boek der koningen lezen we: "Zo overtrof koning Salomo alle koningen der aarde in rijkdom en wijsheid." Nochtans was rijkdom onderworpen aan bepaalde voorwaarden. Ze moest kunnen uitgewisseld en gedeeld worden. Ook bezoekers moesten er kunnen van genieten. Een prachtig voorbeeld daarvan vinden we terug in het verhaal van de drie mannen die Abraham bezochten bij de eik van Mamre. Rijkdom, die bron is van ongelijkheid en jaloezie, moet gereguleerd worden. De Bijbelse auteurs kenden er de verwoestende gevolgen van en stelden voor om er iets aan te doen door het invoeren van wetten. In het boek Deuteronomium vinden we zulk een voorbeeld. Is in een of andere stad van het land dat Jahwe uw God u schenkt, een van uw broeders tot armoede vervallen, dan moet ge niet hard zijn voor uw arme broeder en uw beurs niet voor hem dicht houden. Ge moet die integendeel wijd open doen en hem alles lenen wat hij tekort komt. Genesis hoofdstuk 15. God heeft aan zijn volk het beloofde land geschonken met zijn planten, bomen die vrucht voortbrengen en vee. Het gaat er dus om aan de leden van het uitverkoren volk het noodzakelijke te geven om te voorkomen dat zij hun waardigheid verliezen. We kunnen daar in de schrift veel voorbeelden van terugvinden. Er wordt ook gevraagd om almoezen te geven. Om de 3 jaar moet gij het tiende deel van de oogst van dat jaar naar de stadspoort brengen en daar neerleggen. Dan kunnen de levieten, die geen stuk grond en geen eigendom bezitten zoals gij, de vreemdelingen, de wezen en de weduwe daarvan eten en zich verzadigen. Jahwe, uw God, zal u daarvoor zegenen bij al uw ondernemingen. Deuteronomium hoofdstuk 14. Rijkdommen zijn dus voor iedereen bestemd en moeten gedeeld worden. Voor hen die er niet in slagen om op een waardige manier te leven, is er in zekere zin een tweede kans, die zowel in het boek Deuteronomium als in het boek Leviticus wordt beschreven. Het gaat om het Sabbatjaar, het 50ste jaar waar de Joodse slaven worden bevrijd en de schulden kwijtgescholden. Alle inwoners moeten van het land dat braak ligt kunnen genieten. Om de Hebreeën eraan te herinneren dat alles van God komt, moeten bij elke oogst de eerstelingen van de oogst en van het vee aan de priesters gebracht worden. Voor de Joden hadden al deze schikkingen tot doel om God in het centrum van hun leven te plaatsen. Hij is de bron van alles wat we verwerven. Als je alles alleen maar voor jezelf houdt, pleeg je een aanval op God. Hoe ver staan we de dag van vandaag van deze houding? Ik spreek natuurlijk in het algemeen. Maar we worden voortdurend opgezweept om alles te doen om onze rijkdom te vergaren en om er daarna van te kunnen genieten. Mensen worden verleid om de meest extravagante zaken te kopen, de meest exotische reizen te maken en wat nog meer. De gemiddelde westerse mens is totaal vergeten dat er een God bestaat van wie alle goeds afkomstig is. Jezus ging nog veel verder. Hij leefde immers in Galilea tussen eenvoudige mensen, armen en uitgestotenen. Toen hij zijn koninkrijk Gods aankondigde, had hij zeker al deze armen voor ogen die zich niet konden verdedigen tegen de rijke landbezitters en belastingontvangers. Jezus noemde hen zalig. Iedereen moet weten dat God de armen verdedigt. Het zijn zijn uitverkorenen. Van de vier evangelisten is Lucas diegene die het meest aandacht schenkt aan het thema geld. Wat dit onderwerp betreft, is hij diegene die mijlpalen slaat, die het mogelijk maken om de weg van de sloot te onderscheiden wanneer ze allebei bedekt zijn met sneeuw, waardoor de achteloze of onwetende bestuurder gevaar loopt. Vanaf het eerste ogenblik van zijn evangelie, in de woorden van het Magnificat, raakt Lucas de essentie aan. Die hongeren overlaat hij met gaven en rijken zendt hij heen met lege handen. Lucas 1, vers 53. De teksten die over geld gaan of over toespelingen erop zijn talrijk en ze roepen allemaal op de een of andere manier op tot bekering. Lucas zegt het misschien niet zo expliciet als Matthäus of als Marcus, maar de oproep is zeker aanwezig. Bekering is eerst en vooral een innerlijke beweging, een elan van elk moment naar de Heer. Ze vertrekt van een trieste vaststelling dat die ieder van ons betreft. Ik ben van God gescheiden en ik kan niet uit eigen kracht zijn intimiteit terugvinden zonder zijn genade en barmhartigheid. Want onze God is een God die vreugde wilt, vrede, leven voor iedereen. Maar we moeten er ook over waken dat onze terugkeer naar Hem volledig vrijwillig zou zijn. Bekering schudt ons door elkaar, keert alle plekken binnen in ons om die we tot dan toe afgeschermd en verdedigd hadden, waardoor ons hart niet echt kon geloven en een persoonlijke ontmoeting met de Heer onmogelijk was. Zij openbaart ons de kloof tussen ons spiritueel leven, streven en onze daden in het dagelijks leven. Zo ontdekken we het ontbreken van eenheid in onze levens die doortrokken zijn van verschillende zuchten, zoals erkenning, macht, eigen glorie zoeken, het verlangen om meester te zijn van zijn leven, tastbare sporen achter te laten na onze aardse doortocht. Lucas wil ons de tederheid en de liefde van God voor ons doen proeven, zonder grenzen, zonder aarzelingen. Maar hij weet ook dat er in ieders hart duisternis heerst door het verkeerd gebruik van geld, waardoor ons elan naar God, naar bekering, ernstig verstoord is. Paulus leert ons trouwens dat geldzucht de wortel is van alle kwaad. Dat is ook de mening van Lucas, die zegt dat de mammon het voornaamste obstakel op onze weg naar God is. Daarom gebruikt hij dit middel om er een plaats van bekering van te maken. Het is voor ons christenen, die oprecht volgens het evangelie willen leven, een waarachtige oefening die we dagelijks moeten doen om naar het licht op te trekken. Geld op zich is nog goed, nog slecht. Maar de plaats die het in ons leven inneemt, hangt helemaal van onszelf af. Lucas vraagt aan ons, wat doet geld met jou? Als we als christenen willen leven, dan is het essentieel om zich te laten voeden door het woord van Christus. Daarom is het lezen van de schrift geen optie, maar een essentie. Laten we samen met Lucas nadenken over geld, wat het betekent in ons leven en hoe vrij of onvrij het ons gemaakt heeft.
God riep door de eeuwen heen, mensen overal vandaan. Vaak vervolgd, maar nooit alleen, zijn zij moedig voorgegaan. Door Gods adem aangeraakt, door de geest die levend maakt, ging het woord van mond tot mond, zegenend de wereld rond. Roept en leidt zijn kerk naar het einde van de tijd. Bouwt met ons zijn koninkrijk, vol van Gods gerechtigheid. Als de wereld vlucht en vecht, komen wij op voor het recht. Geef een machteloze stem. Volgen Jezus, dienen de vijand veel te sterk, raken wij soms in het nauw. Jezus komt en redt zijn kerk, niets wat Jezus tegenhoudt. Door de kracht van Jezus kruis, komen vele mensen thuis. Uit het rijk van duisternis, in Gods koninkrijk van licht. In de volheid van de tijd, knielen wij met diep ontzag. Jezus komt voor heerlijkheid, op die eerste nieuwe dag. Geef
Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En het gaat vandaag over geld. Geldzucht is de wortel van alle kwaad, zegt Paulus ons. Wat doet geld met ons? Laten we samen met Lucas nadenken over geld, wat het betekent in ons leven en hoe vrij of onvrij het ons gemaakt heeft. Lucas vertelt ons dat Jezus bij het tolhuis zijn blik richtte op een tollenaar die daar zat, een zekere Levi. Hij zei tot hem, volg mij. De man stond op, liet alles achter en volgde hem. Levi nu bood hem in zijn huis een groot feestmaal aan, waarbij onder andere talrijke tollenaars met hen aanlagen. De fariseeën, met name de schriftgeleerden onder hen, morden daarover tegen zijn leerlingen. Waarom eet en drinkt gij met tollenaars en zondaars? Maar Jezus nam het woord en sprak, niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. Ik ben niet gekomen om de rechtvaardigen, maar om zondaars te roepen, opdat ze zich bekeren. Dat lezen we in het 5e hoofdstuk van het Lucas-evangelie. Jezus roept een belastingcontroleur. Een belastingcontroleur was iemand die gehaat werd door de bevolking als gevolg van zijn beroep, maar vooral omwille van de onbetrouwbaarheid die aan een dergelijke functie kleefde. Levi is ongetwijfeld een rijk man. Toch geeft hij onmiddellijk gehoor aan de oproep van Jezus. Hij stelt zich daarbij geen enkele vraag. Hij wordt als het ware door een kracht van binnen gedreven, want hij laat onmiddellijk alles in de steek en volgt Jezus. Hij doet afstand van zijn rijkdom, zijn veelvuldige relaties, zijn bekendheid. Hij weet dat hij bespot zal worden. In de eerste plaats zal zijn bekering verdacht lijken. Dan zal hij het voorwerp van spot worden. Hij, de opmerkelijke, de man die ooit gevreesd en geducht was. Toch laat hij zich bekeren. En om dit te vieren richt hij een groot feestmaal aan. De schriftgeleerden en fariseeën morren en geven kritiek. Ook wij worden uitgenodigd om aan deze feesttafel aan te schuiven, want Jezus wil ook tegen ons iets zeggen. Laten we ons inbeelden dat wij acteurs zijn in die scène, want het woord van God is levend en richt zich ook vandaag tot ons. De tekst op zich is niet moeilijk te begrijpen, maar hij ondervraagt wel onze gevoelens van goede christenen. In welke categorie situeren wij ons? Van de gezonde of van de zieke? Van de rechtvaardige of van de zondaars? Dit is een dilemma dat verwijst naar de waardering die we van onszelf hebben en die beroep doet op onze vrijheid. Hoe kijken we in waarheid naar onszelf voorbij de intellectuele mogelijkheid om ons ziek of rechtvaardig te voelen? Is het zo eenvoudig? Lucas nodigt ons uit om een echte weg van bekering te gaan. Jezus eet samen met de grote publieke zondaars. Een menigte van nieuwsgierigen en lanterfanters, van fariseeën en schriftgeleerden, houden hem nauwlettend in de gaten. Jezus stelt ook aan ons bekering voor, want we zijn allemaal zondaars. De zonde beperkt zich niet tot het overschrijden van de 10 geboden die destijds aan Mozes en aan het uitverkoren volk gegeven zijn. Lucas zet in zijn evangelie een pedagogie op van het besef van het karakter van zonde als een gebrek aan liefde. Jezus ziet helder in wie we zijn, maar hij laat ons de liefde van de Vader kennen, de genade, het medeleven dat hij heeft voor hen die pijn hebben of lijden. De evangelist zal ons doorheen het evangelie stap voor stap als het ware uitdagen tot innerlijke veranderingen, zodat het verwachte inzicht en bewust worden reëel wordt en tot onze bekering leidt. Het door Jezus gegeven gebod, bekeert u, is geen bevel dat kost wat kost een uitvoer moet worden gebracht door een soort vrijwillige daad, maar het is een voorstel vol tederheid en genegenheid. Hij weet hoe moeilijk het is om te bekeren, omdat wij zo onder druk staan van onze egoïstische verlangens en onze zorgen rond erkenning en dominantie. Jezus houdt te veel van ons om ons te dwingen. Hij wil ons geluk, maar hij respecteert daarbij onze vrijheid. Op deze weg van bekering stelt Lucas ons verschillende middelen voor. In het bijzonder richt hij zich op een paradoxaal bekeringsmiddel, namelijk onze relatie tot geld. Is rijkdom op zich voor ons een obstakel voor de verandering van ons hart? Wat is dat, een geest van armoede en onthechting? Kunnen we eerlijk zijn tegenover onszelf om het woord van Jezus in het hart van ons leven te horen, te leven en te delen? Nu sloeg Jezus zijn ogen op, keek zijn leerlingen aan en sprak: Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort het Rijk Gods. Dat lezen we in Lucas 6, vers 20. Maar wee u, rijken, want wat u vertroost, hebt gij al ontvangen. Dit is een van de bekende zaligsprekingen die Lucas in zijn evangelie beschrijft. De bekoring is groot om deze uitspraak om te buigen naar een oordeel over mensen, namelijk dat armen altijd zalig zijn en rijken altijd slecht. Laten we terugdenken aan het begin van het publieke leven van Jezus in de beschrijving van Lucas. Na zijn doopsel gaat Jezus naar de woestijn, waar hij door de boze bekoord wordt. Hij komt er als overwinnaar uit en begint aan zijn publieke leven. Het eerste wat hij doet, is naar de synagoge gaan, waar hij de boekrol opent en de verse van Jesaja voorleest: De geest des Heren is over mij gekomen, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de blijde boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden dat ze zullen zien, om verdrukte te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer. Dit woord gebeurt in Jezus, want het zal diegenen die zich verzamelen om er naar te luisteren raken. Zij worden door God zelf onthaald. Zalig de armen, dat zijn zij die het goede nieuws onthalen, die zich erdoor laten voeden en die aanvaarden om zich door de Heer te laten genezen, om zich te laten bevrijden van hun angsten en hun boeien. Zij zijn diegenen die zichzelf niet naar voren schuiven en geen macht zoeken, die God erkennen als de bron van hun leven en niet hun eigen inspanningen. Wee u, rijken! Zij die zich vastklampen aan hun bezittingen en niets meer van God verwachten, kunnen geen zuiver hart hebben om het Rijk Gods te erven. Spreekt Jezus hier een vloek uit? Het is veel waarschijnlijker dat hij een soort van klacht uit. Wat zijn jullie ongelukkig? Er klinkt een appel tot bekering door. Niets is verloren. Verander jullie hart. Blijf niet in deze staat van afgesneden zijn van God. Het is nog gemak, nog ontbering die de mate van ons geluk bepaalt, maar eerder de gehechtheid aan Jezus en niet aan materiële dingen. Maar het is vaak zo dat hoe meer geld iemand heeft, hoe moeilijker het is voor hem om te delen en de zogenaamde zekerheid op te geven die materiële goederen schijnen te geven. Welke weg van geluk stelt Jezus voor met deze zaligspreking? Trouwens, met alle zaligsprekingen. Hij nodigt ons uit om ons hart te laten transformeren om zijn boodschap te kunnen onthalen. Rijkdom, overvloed, definitieve zekerheden, kennis over God, alle bezittingen die we verzamelen, Het zijn allemaal grote obstakels om dit te kunnen doen. De oproep tot bekering is er. Er wordt om onze keuzes gevraagd en dat wij onze praktijken voor het licht van deze zaligsprekingen houden. De Heer wil ons raken in het diepste van ons zijn. Het programma is eenvoudig, duidelijk, zonder verwarring, maar het is onmogelijk als wij het uit onszelf willen doen. Het is buitengewoon als wij ons in alle vrijheid in Gods armen werpen. Wat is echte rijkdom? Een antwoord vinden we in het 12e hoofdstuk van Lucas. Daar lezen we: uit het volk zei iemand tegen hem: Meester, zeg aan mijn broer dat hij de erfenis met mij deelt. Maar Jezus antwoordde hem: Man, wie heeft mij over u beiden tot rechter of bemiddelaar aangesteld? En hij sprak tot hen: Past op en wacht u voor alle hebzucht, want geen enkel bezit, al is het nog zo overvloedig, kan uw leven veiligstellen. Hij vertelde hun de volgende gelijkenis. Het land van een rijk man had een grote oogst opgeleverd. Daarom overlegde deze bij zichzelf: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn oogst te bergen. En hij zei: Dit ga ik doen. Ik breek mijn schuren af en bouw grotere. Daarin zal ik dan heel mijn rijkdom aan koren bergen. Dan zal ik tot mezelf zeggen: Man, je hebt een grote rijkdom liggen voor lange jaren. Rust nu uit en drink en geniet ervan. Maar God sprak tot hem: Dwaas, nog deze nacht komt men je leven van je opeisen. En al die voorzieningen die je getroffen hebt, voor wie zijn die dan? Zo gaat het met iemand die schatten vergaart voor zichzelf, maar niet rijk is bij God. Wij kunnen ons deze man goed voorstellen, die zijn vraag waarschijnlijk meerdere keren moest repeteren voordat hij vanuit de menigte sprak. Hij meent dat hij in een erfeniskwestie onrechtvaardig behandeld is. Zulke situaties komen vaak voor en ze kunnen ons ernstig bezighouden. Deze man verwacht een antwoord dat in zijn voordeel uitdraait, juist zoals Martha van Jezus verwachtte dat hij Maria aan het werk zou zetten om de taken te verdelen. Zoals Martha wil hij dat Jezus in zijn kamp komt. Hij is zeker teleurgesteld door het antwoord van Jezus. Deze spreekt hem aan met man, daarbij duidelijk makend dat hij zich tot iedereen richt en niet alleen tot deze man. Het antwoord van Jezus is heel belangrijk.
Credo in te,
Gesù, io
credo in te.
Gesù, io credo in te.
Gesù, io credo in te.
Gesù, io credo in te.
Gesù, io credo in te.
Gesù, io credo in te.
Gesù, io credo in te. Alleluia. Je crois en toi.
Jésus, 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 je crois en toi. Jésus, je crois en toi.
Jésus, je crois en toi.
Jésus, je crois en toi. Alléluia.
Beste luisteraars, wij stelden ons de vraag, wat is echte rijkdom? En ik las toen het verhaal voor van die man die tegen Jezus zei, Meester, zeg aan mijn broer dat hij de erfenis met mij deelt. Hij wilde namelijk dat Jezus in zijn kamp zou komen. Maar het antwoord van Jezus zal hem zeker teleurgesteld hebben. Jezus spreekt hem aan met man. En daarbij maakt hij duidelijk dat hij zich tot iedereen richt, en niet alleen tot deze man, maar ook tot ons. Jezus weigert aangesproken te worden als meester, want hij wil geen nieuwe dokter van de wet worden. Hij wil niet opgeroepen worden om religieuze en sociale geschillen te beslechten. Hij is niet daar om erkend te worden als iemand die wijsheid en kennis bezit. Al heeft hij die, maar wel als de brenger van het goede nieuws voor alle mensen die ernaar verlangen te luisteren. Jezus begint onmiddellijk met zijn onderricht. Pas op en wacht u voor alle hebzucht. Want iemands leven, zelfs al baat het in overvloed, hangt niet af van wat hij bezit. Dit botst toch vierkant met ons gezond verstand. Hoe meer wij bezitten, hoe veiliger wij ons voelen. We willen altijd meer, omdat we zekerheid vasthaken aan onze rijkdom. Maar Jezus stelt ons de vraag, waarom altijd meer geld willen, als de uitkomst van het leven niet afhangt van wat we bezitten? Ook vandaag nog werpt deze kwestie een wig in de poel van ons welbevinden en ons mondijn, aardsgericht leven, ook van de meeste christenen. De parabel die Jezus ons hier vertelt, illustreert heel goed de onrust van iedere mens naar de toekomst toe. De rijke man, wiens akkers heel veel opgebracht hadden, wil reserves aanleggen om daarna te kunnen uitrusten en te genieten van een gelukkig pensioen zonder angst om tekort te komen. Dat is toch ook het streven van heel wat mensen. Tenminste van die mensen die er in de loop van hun leven in geslaagd zijn om rijkdom te vergaren. Maar de schijnbare wijsheid van zijn beslissingen stuit echter op deze realiteit. Hij sterft vanavond nog en profiteert van niets. Grote rijkdommen vergaren en vasthouden beschermt niet tegen de dood. Rijkdom is geen garantie tegen de dood, hoewel deze man zoveel moeite in haar geïnvesteerd heeft en haar verafgood heeft. Het is interessant om in deze parabel vast te stellen dat de gefortuneerde boer enkel met ik spreek en te zien dat hij geen gesprekspartner heeft en dus ook niet riskeert te moeten delen. Hij spreekt alleen over zichzelf en tot zichzelf en over zijn rijkdom die voor hem alleen is. Hij is vergeten dat zijn leven van ergens anders komt en dat hij er maar een heel klein beetje controle over heeft. Hebzucht is een doodzonde, want het gaat wel degelijk om de dood. Jezus spoort ons aan om te zien hoe hebzucht tot een terugplooien op zichzelf en een breuk met God leidt, met als resultaat de dood van onze ziel. Jezus nodigt ons voortdurend uit om ons met ons hele wezen naar zijn Vader te keren. De parabel maakt dit duidelijk met de conclusie: in plaats van rijk te zijn bij God. Het is een vreemde uitdrukking die rijkdom niet veroordeelt, tenminste als ze gericht is op delen, op liefde voor de naaste en op liefde voor God. De kwestie gaat niet over de grootte van onze rijkdom, maar wel over de relatie die we hebben met datgene wat wij bezitten. Beschouwen we onze rijkdom als een privébezit, waar wij alleen van mogen genieten, of als een genade waarvan het belangrijk is dat we ze delen? Natuurlijk mogen wij denken dat de vrucht van onze arbeid ons toebehoort en dat we recht op hebben er volledig te mogen van genieten. Dat is het credo van onze hyperliberale wereld, die er niet van houdt gedomineerd te worden door een ethiek van restricties. Laten we de aarde exploiteren, want ze is van ons, zeggen de multinationals. Laten we onze rijkdom vermeerderen, want ze is voor ons. Laten we de zwakken uitbuiten, want ze zijn niet in staat wat wij doen. Alles is van ons. Maar dat is hetzelfde als vergeten dat wat we zijn de vrucht is van een gave, van iets wat we gratis gekregen hebben. Ze kan alleen opbrengen door dank te zeggen aan de Vader. In navolging van de gelijkenis over deze rijke man stelt Jezus ons voor om ons niet ongerust te maken over ons materieel bestaan. Dit gebeurt in de daaropvolgende gelijkenis met de vogels in de lucht, een gelijkenis die we kennen. De vogels in de lucht maken zich geen zorgen over het opslagen van voedsel. Niet dat zij geen moeite moeten doen om zich te voeden, maar ze leggen geen voorraden aan voor de volgende dagen. Het leven is meer waard dan het voedsel, zegt Jezus. Deze bevestiging is niet bedoeld voor armen, die Jezus zeker tegengekomen is op zijn wegen doorheen Galilea en die voortdurend op zoek waren naar eten om te overleven. We mogen ze wel verstaan als een uitnodiging om het belang te onderscheiden dat we hechten aan de goddelijke voorzienigheid of aan valse waarden van zekerheid. Het is ook nog een kwestie van erfenis. Jezus nodigt ons niet uit om van liefde en van de hemelse dauw te leven, maar om terug te keren naar de bron, dat wil zeggen naar God zelf, en om Hem in het hart van onze levens te plaatsen. Het is van Hem dat we werkelijk erven, en niet van onze ouders of van wie dan ook. Door ons van God af te snijden, door het vergaren van materiële rijkdommen en door onze weigering om te delen, weigeren we de erfenis die Hij ons voortdurend ter beschikking stelt. Onze rijkdom ligt eerst en vooral in Hem. Daarom kan ze alleen maar gedeeld worden en niet opgestapeld, want ze is ons gratis gegeven. Lucas gaat nog verder in zijn reflectie door ons te zeggen dat geen enkele mens tijd aan zijn leven kan toevoegen door te tobben. Hij stelt ons voor om een acte van geloof te stellen door het Rijk Gods te zoeken, dat wil zeggen aan de komst van God in het hart van ons leven. Als we dat doen, zullen de fundamentele behoeften van ons leven ons er bovenop geschonken worden. Als je geld, je rijkdom, een obstakel wordt voor de komst van het Rijk Gods, verkoop dan wat je hebt en geef je geld dan aan de armen. Waar uw schat is, daar zal uw hart ook zijn, zegt Jezus. Als we ons zullen ontdoen van al het onnodige, van onze grote en kleine bezittingen, dan kan ons hart volledig vrij worden voor Gods liefde en zullen we beter kunnen geven en delen. Dan gebeurt het Rijk Gods. Jezus bevel creëert voor ons een noodzaak tot scherpzinnigheid. Jezus vraagt ons om te verkopen wat we bezitten, als onze bezittingen ons geketend houden en ons beletten te geven en te delen. Ons hart is als het beeld van het beheer van onze schat, op zichzelf geplooid of geopend om met anderen te delen. Enkel het vertrouwen in God laat ons toe om onze nood aan veiligheid in te vullen en om de angst voor de toekomst te overwinnen. Het maakt van ons ook volwassenen die zich niet vastklampen aan de illusie van een financiële garantie. Christus wijst ons een weg van overgave, om het verlangen om ons leven en de wereld om ons heen te beheersen terzijde te laten voor een vrij, oprecht vertrouwen in waarheid in Hem.
Je bent jong en hebt het eigenlijk wel gezien. De kerk is niet zo boeiend, uit gewoonte ga je mee misschien. Maar niets wat jou nog aantrekt in geloven. En misschien is wat je ziet wel hypocriet. Op zondag vrome praatjes, maar de andere dagen deugt het niet. Dan snap ik dat je klaar bent met geloven. Maar laat me iets vertellen van de God die ik mag kennen. Want Hij is zoveel anders dan je denkt. Ja, Hij is goed, Hij is volmaakt. Het is zijn grenzeloze liefde die miljoenen mensen raakt. Oh, Hij stijgt ver uit boven alles. Hij weet precies wie je bent. En ik hoop maar één ding, dat jij Hem straks ook kent. Bedenk ook hoe belangrijk dit is.
wat heb je aan excuses als je daardoor eeuwig leven mist? Ook nu is er gelukkig nog genade. Want ook al keren wij ons van God af, zijn zoon kwam naar de wereld toe en ging de weg tot aan het graf om ons weer terug te brengen bij de Vader. Daarom wil ik jou vertellen van de God die ik mag kennen, want Hij is zoveel anders dan je denkt. Ja, Hij is goed, Hij is volmaakt. Het is zijn grenzeloze liefde die miljoenen mensen raakt. Oh, Hij stijgt ver uit boven alles. Hij weet precies wie je bent. En ik hoop maar één ding, dat jij Hem straks ook kent. Het is maar één stap naar het leven, dus laat die kans niet gaan. Oh, geef jezelf aan Jezus, dan zul jij het leven binnen gaan. O God is goed, Hij is volmaakt. Het is zijn grenzeloze liefde die miljoenen mensen raakt. O, Hij stijgt ver uit boven alles. Hij weet precies wie je bent. En ik hoop maar één ding, dat jij Hem straks ook kent.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht, waar we het vandaag hebben over geld en over de betekenis van geld in ons leven en hoe geld een uitnodiging kan worden tot bekering. Tussen alle parabels rond geld vertelt Lucas ook de parabel van de onrechtvaardige rentmeester. En het is de moeite waard om deze parabel in zijn geheel voor te lezen. Verder sprak hij tot zijn leerlingen: er was eens een rijk man die een rentmeester had, die bij hem werd aangeklaagd dat hij zijn bezit verkwiste. Hij riep hem dus en vroeg: wat hoor ik daar van u? Geef rekenschap van uw beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven. Toen redeneerde de rentmeester bij zichzelf: wat zal ik doen, nu mijn heer mij het rentmeesterschap afneemt? Spitten kan ik niet en te bedelen, daarvoor schaam ik mij. Ik weet al wat ik ga doen, opdat ze mij na mijn ontslag als rentmeester in hun huis opnemen. Hij ontbood de schuldenaars van zijn heer één voor één en zei tot de eerste: hoeveel zijt gij aan mijn meester schuldig? Deze antwoordde: 100 vaten olie. Maar hij zei: hier hebt ge schuldbekentenis. Ga gauw zitten en schrijf 50. Daarop vroeg hij nog aan een tweede: en hoeveel zijt gij schuldig? Deze antwoordde: 100 maten tarwe. Hij zei hem: hier hebt ge schuldbekentenis. Schrijf 80. De Heer prees het in de onrechtvaardige rentmeester dat hij met overleg had gehandeld, want de kinderen van deze wereld handelen onderling met meer overleg dan de kinderen van het licht. Zo zeg ik u ook, maakt vrienden door middel van de onrechtvaardige mammon, opdat, wanneer die u komt te ontvallen, zij u in de eeuwige tenten opnemen. Wie betrouwbaar is in het kleinste, is ook betrouwbaar in het grote. En wie onrechtvaardig is in het kleinste, is ook onrechtvaardig in het grote. Zijt gij dus niet betrouwbaar geweest in de onrechtvaardige mammon? Wie zal u dan het waarachtige goed toevertrouwen? Als gij niet betrouwbaar zijt geweest in het beheren van andermans goed, wie zal u dan geven wat gij het uwe kunt noemen? Geen knecht kan twee heren dienen, want hij zal de een haten en de ander liefhebben, ofwel de een aanhangen en de ander verachten. Je kunt niet God dienen en de mammon. Tot daar het verhaal van de onrechtvaardige rentmeester. Wie vraagt zich niet af wat de betekenis is van deze parabel van de onrechtvaardige rentmeester? Erkent Jezus hier misschien oplichting? Hier is een rijk man die zijn land aan een rentmeester toevertrouwt. Het is een normale situatie. Maar deze rentmeester verspilt het bezit van zijn meester. Hij wordt ontslagen en hij moet rekenschap geven van het geld. Dat is niet abnormaal. Ter voorbereiding op zijn onzekere toekomst kiest hij naar reflectie en onderzoek van wat hem kan overkomen, een strategie van schuldvergeving aan de schuldenaars van zijn meester, om zo hun erkenning te krijgen. Eens hij zal weggezonden zijn, zal hij veel mensen vinden die verplicht zullen zijn om hem te ontvangen, omdat ze hem iets verschuldigd zijn. De verrassing komt van de rijke meester die deze bekwame manager in zaken prijst om zijn goede relaties te onderhouden. Men zou kunnen denken dat deze baas een goed verliezer is die buigt voor deze sluwheid. Maar een andere oplossing ontstaat als men weet dat de beheerders van het land volgens Romeins recht hun salaris verdienden met de commissies die werden geheven over de financiële transacties. Anders gezegd, de rentmeester heeft zijn meester niet bestolen, maar hij gaf zijn persoonlijke marge op. Door zo te doen, heeft hij de functie van het geld omgekeerd. In plaats van het op te stapelen als iets dat veiligheid geeft, heeft hij het geïnvesteerd om relaties op te bouwen en vrienden te maken. Het is niet de manier van zijn actie die hier wordt geprezen, maar wel het doel ervan. Het gegeven geld is vruchtbaar geworden in de vorm van menselijke relaties. Dit is het waar de rentmeester bekwaam in is. Jezus vertelt deze parabel als voorbeeld voor de kinderen van het licht, ofwel voor de gelovigen. Maakt vrienden door middel van de onrechtvaardige mammon, opdat, wanneer die u komt te ontvallen, zij u in de eeuwige tenten opnemen, zegt Jezus. Als Jezus deze mensen prijst, dan is dat niet om hun oneerlijke acties goed te keuren, maar wel omdat geld in dienst geplaatst is van relaties. Met eeuwige tenten wordt hier het Rijk Gods bedoeld. We bevinden ons nu in het hart van de zaak. De parabel van de onrechtvaardige rentmeester toont ons hoe ambigu geld is. Lucas nodigt ons uit om deze ambiguïteit goed te begrijpen. Langs de ene kant is geld een middel om uit te wisselen en kan het bijdragen aan goede relaties met mensen. Het biedt een beloning voor diegenen die werken en de uitwisseling van producten in een gelijkwaardigheidsproces. Maar onmiddellijk verschijnt ook de andere kant van geld. Van een middel tot uitwisseling wordt het een doel op zich. Nog een beetje meer hebben, daarna nog meer, om eigenaar van een fortuin te worden dat niet ophoudt met groeien. Zijn aantrekkingskracht en de fascinatie ervoor groeien naarmate het fortuin groeit. Stilaan wordt geld iets goddelijks en het wordt een doel voor heel het leven. Zo verdwijnt God uit het hoofd van de rijken om vervangen te worden door de mammon die Lucas onrechtvaardig noemt. Want de God van geld is altijd een bron van onrechtvaardigheid. Het wordt misleidend geld. De illusie schuilt in het feit dat de rijke zichzelf als onafhankelijk van de situatie van de armen beschouwt en dat hij zijn fortuin heeft verworven door zijn controle over de handel of door zijn harde werk, waarbij hij diegenen die hij in dienst heeft vaak uitgebuit heeft. De mammon verhindert hem om aan de anderen te denken. Hij doet de rijke vergeten dat zijn rijkdom vertrekt van de vrijgevigheid van God in de gave die hij aan mensen schenkt om het land te kunnen cultiveren, in het algemeen om te kunnen werken. Daarom vind je in het Oude Testament dat uitgangspunt dat er eerstelingen van de oogst en van het vee aan God moesten geofferd worden. Jezus zegt: maak vrienden aan de hand van dit onrechtvaardig geld. Geef het gratis aan de armen. Investeer het om banden te smeden. Dat wil zeggen om het wit te wassen met het oog op het Koninkrijk Gods. Geld is intrinsiek gekoppeld aan een ongelijke verdeling van rijkdommen. Dit moet gecorrigeerd worden door het te gebruiken om leven te geven. Lucas ontmythologiseert het geld door het opnieuw de juiste plaats te geven, namelijk die van uitwisseling tussen mensen. Jezus geeft dus geen toestemming om te frauderen. Hij gaat verder met zijn reflectie. Wie betrouwbaar is in het kleinste, is ook betrouwbaar in het grote, en wie onrechtvaardig is in het kleinste, is ook onrechtvaardig in het grote. Deze stelregel ontheiligt geld als het ware en maakt het tot het allerkleinste. Als mensen beginnen afhankelijk te worden van de onrechtvaardige mammon door niet te delen, wie zal hun dan het enige goed toevertrouwen dat niet bedriegt omdat het een schat in de hemel doet krijgen? Als ze niet met rechtvaardigheid dit vreemde goed dat geld is en dat tot onrechtvaardigheid leidt kunnen beheren, wie zal hun dan het rijk Gods geven dat het enige echte goed is? Ze zijn te vergelijken met slaven die in het huis van hun meester werken. Als deze meester de mammon is, dan zullen ze God niet kunnen beminnen. Als hun meester God is, dan zullen ze de mammon verachten. Het is inderdaad onmogelijk om deze twee meesters tegelijk te kunnen dienen, want ze vragen elk een totaal ander engagement. Het is dus niet de oorsprong van het geld dat belangrijk is, maar zijn capaciteit om te kunnen uitwisselen en gratis weggeven. Lucas heeft een moeilijk voorbeeld gegeven om het vraagstuk van het geld te behandelen. Zo plaatst hij ons voor onze keuzes en onze vrijheid. Het is trouwens opmerkelijk dat de term fair trade, eerlijke handel, is ontwikkeld. Een Nederlandse missionaris heeft samen met Mexicaanse boeren het merk Max Havelaar op de markt gebracht om aan deze boeren een correcte prijs te geven voor hun productie van koffie. Deze toevoeging fair trade bevestigt dat handel meestal niet eerlijk is. Het infiltreren van de mammon in onze handelingen maakt onderscheiding nodig, want deze vernietigende god is aanwezig in onze winkels als we tegen een spotprijs een t-shirt kopen, terwijl we de herkomst ervan, de arbeidsomstandigheden en de jonge leeftijd van hen die ze gemaakt hebben niet onder ogen willen zien. Zo gaat het ook met de exploitatie van natuurlijke bodemrijkdommen die weggehaald worden bij de oorspronkelijke bevolking zonder dat ze er enig voordeel van hebben. Paus Franciscus onderricht ons over deze kwesties. Zijn apostolische exhortatie, Laudato Si, schenkt ons een duidelijke visie op onze wereld, op de aarde en op de uitwisseling tussen mensen. Hij plaatst God opnieuw op de eerste plaats. Het is de plaats die hem toekomt. Nog veel meer aspecten rond geld inclusief de uitnodiging tot bekering in verband met onze omgang met en houding tegenover geld, reikt Lucas ons in zijn evangelie aan. Maar de tijd is te kort om dat allemaal te bespreken. Jezus' oproep is wel duidelijk en heel belangrijk. Laat geld, laat onze materiële bezittingen, laat al onze gehechtheden een plek worden van ommekeer. Iemand die deze oproep gehoord en beleefd heeft, is de Zwitserse priester Maurice Zundel. Een priester waar wij jammer genoeg in het Vlaamse land veel te weinig van horen. Hij leefde van 1897 tot 1975. Hij is een hedendaags sterk voorbeeld van iemand die het evangelie krachtig en diep wilde beleven op een manier die in zijn dagelijks leven grote consequenties had, ook op het gebied van geld en armoede. Zundel schrijft in zijn korte biografie: er was een vriend die het geheim had van het leven. Het was de tijd van de ontdekking. Alles was nieuw. Er was enthousiasme. Een onvergetelijke periode was dat, want er was een vlam aangestoken op dat moment waaruit het basis-elan van mijn roeping ontstond en gevoed werd. Een ochtendelijk ontluiken was het van een godsdienstig leven dat geleek op een beweging van de geest, op een persoonlijk vertrouwen dat sprak tot het diepste van mijn hart. Het evangelie is van dan af voor mij heel persoonlijk geworden. Het verhaal van Victor Hugo in Les Misérables, dat mijn vriend mij voorlas en dat de geschiedenis vertelt van Jean Valjean, heeft op mij een enorme indruk gemaakt. Ik besloot de priester te worden van de armen en nooit meer iets voor mezelf te houden. Mijn huis zou het huis worden van Jezus Christus. Inderdaad, mijn leven lang hebben bedelaars mij uitgebuit en hebben armen mijn zakken en mijn laden leeggemaakt. Door het radicaal beleven van het evangelie kwam Zundel een heel grote waarheid op het spoor, die van de armoede van God. Hij zal er vaak over spreken en schrijven. Luisteren we naar zijn eigen woorden. Het vuur is in mij ontvlamd. Ik zag in dat de mystiek van de drie-eenheid uitdrukking was van vrijgevigheid. Sint Franciscus kwam mij duidelijk naar voren als iemand die de unieke zending heeft gehad om de armoede te bezingen als persoon en in die persoon God zelf te zien. Wat theologen op bewonderenswaardige wijze maar dor en droog naar voren brachten, werd levend en groeide vanzelf tot eenheid. De wijsheid van God viel samen met de armoede. Het is pas heel laat dat ik begrepen heb, dat ik begonnen ben te begrijpen, en nog steeds sta ik bij het begin, dat de waarheid juist een persoon is, dat God geest is en dat God armoede is. Het is pas heel laat dat ik en op een levende, levendmakende, proefondervindelijke en persoonlijke manier met die arme God contact heb gehad. Wat heb ik afgezien om de armoede van God te beleven? Het begrip van een arme God had ik wel in de geest, maar niet in het hart, niet in mijn leven. Wat had ik het lastig om de armoede van God te leren, om de laatste plaats in te nemen. De armoede van God wordt me elke dag duidelijker, wordt elke dag veel eisender. Elke dag moet ik opnieuw beginnen en elke morgen me opnieuw bekeren. God kan niets opleggen, niets voorschrijven, niets bestraffen. Omdat Hij liefde is die louter liefde is, kan Hij onmogelijk iets bezitten. Kan Hij de wereld niet in bezit hebben? Kan Hij ons niet bezitten? Kan Hij ons niets opleggen? Hij kan alleen maar ondergaan en zich aanbieden en sterven, sterven op een kruis. Tot daar Maurice Zundel over de armoede van God. Sterke woorden van Maurice Zundel. Hij maakt duidelijk dat totale armoede nodig is. Vrij worden van al het overtollige, van elke gehechtheid, zelfs van woorden, ideeën en kennis, willen we Gods liefde ten volle op het spoor kunnen komen en kunnen onthalen. Elke gehechtheid, hoe klein ook, is een obstakel voor Gods liefde. Maar Jezus nodigt ons uit, vol vertrouwen, die weg van onthechting te gaan, omdat Hij zichzelf volledig aan ons wil wegschenken. Mag Maurice Sundel, samen met de vele heiligen die ons op die weg zijn voorgegaan, ons inspireren om in hun voetspoor te treden, om in een arm hart Gods armoede, die slechts liefde is, te onthalen. Bedankt, beste luisteraars, voor het luisteren. En als u nog vragen hebt of nog opmerkingen over dit programma, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of telefoneren naar 016 41 47 47.